Willen we samen het Markus-evangelie opslaan. Markus hoofdstuk 2, daar gaan we straks iets uit lezen. Broeders, zusters, ik denk dat wij, zoals we hier zitten vanmorgen, ons in de loop der jaren een beeld gevormd hebben van wie de Heer Jezus is. En hoe stel jij je de Heer Jezus voor? Je hoeft niet op die vraag te antwoorden, maar ik denk, moesten we daar samen over beginnen praten, dan gaan we wel allemaal vaak dezelfde woorden gebruiken, maar als we gaan doorpraten, dan gaan we merken dat we uiteindelijk toch verschillend naar de Heer Jezus kijken. Daar ben ik van overtuigd. En gelukkig hoeven wij niet in het duister te tasten wie de Heer Jezus werkelijk is. Een van de evangeliën die heel bijzonder dat de aandacht op vestigd is, Markus. Geregeld komt de vraag naar boven en Markus, wie is toch deze? Wie is hij toch? Markus, die laat op heel bijzondere wijze ons de Heer Jezus zien. Hij heeft een heel speciale invalshoek, hè? Dat weten jullie ondertussen wel. Hij wil dat wij gaan kijken naar de Heer Jezus door de bril van de profeet Jesaja. Omdat Jesaja ons een nieuwe Exodus, een nieuwe uittocht aankondigt. En zoals de Heere El Shaddai zich bekend maakte aan zijn volk als Yahweh, ik ben die ik ben, in zijn machtige daden bij de eerste uittocht en zijn naam bekend maakte aan alle volkeren, zo gaat de Heer Jezus zijn naam bekend maken in zijn machtige daden. En ik heb er al op gewezen dat ja, natuurlijk, een exodus begint met een uittocht, een machtige bevrijding. En ik heb er al op gewezen dat in die eerste 8 hoofdstukken van het Markus-evangelie we daar juist Jezus machtige daden, Jezus machtige woorden zien en zijn naam kunnen leren kennen, omdat die zo openbaar worden in die daden. En ik wil met u straks een stukje lezen uit hoofdstuk 2. En ik denk dat het wel belangrijk is om dat even te plaatsen. Want als we gaan beginnen lezen in 2 vers 1, dan zie je dat voorafgaande aan dit gedeelte er eigenlijk al 2 eerste machtige daden in de kijker zijn komen te staan. Namelijk de Heer Jezus die eerst naar de synagoge gaat, in Capernaum, en daar een man op ongeziene wijze bevrijdt van een onreine geest. En vervolgens wat hier net vooraf gaat aan het gedeelte wat we gaan lezen, Jezus op ongeziene wijze een melaatse reinigt. Ik kan er nu niet op ingaan, maar het zijn 2 bijzondere momentopnames die laten zien wie de Heer Jezus is. En de mensen vinden het machtig. Ze zijn gigantisch onder de indruk van wat ze zien en horen. Wat voor nieuwe leer is dit, zeggen ze. Want hij spreekt en verkondigt met gezag. Machtige daden, machtige woorden, ja, waar niet alleen mensen onder de indruk van zijn, maar ook demonen gaan rechtop zitten bij manier van spreken als de Heer Jezus spreekt. En dit is ongezien, ongehoord in Israël. Ja, dat de Heer Jezus uitnemend gezag bezit, dat staat ja, buiten discussie. Maar weet je, geleidelijk aan wat er zo aan de oppervlakte komt, is die vraag, wat is nu eigenlijk de oorsprong? Wat is nu eigenlijk ja, de bron van het gezag dat je zo ziet bij de Heer Jezus? Waar komt het vandaan? Wat is nu die nieuwe leer precies? Wel, tot op dit moment is er daar nog niet zoveel duidelijk over. Maar wat we nu gaan beginnen te zien in het eerste stuk wat we nu gaan lezen, maakt eigenlijk deel uit van een veel groter blok. Want we gaan zien dat Jezus zijn nieuwe leer, dat je nu geleidelijk aan geopenbaard zal worden. En die nieuwe leer wordt geopenbaard in 5 confrontaties die de Heer Jezus geeft met schriftgeleerden, met fariseeën. 5 confrontaties met mensen die in tegenstelling tot wat we nu al overdacht en gezien hebben, als we tot op dit moment komen in het boek, eigenlijk niet zo geweldig vinden wat de Heer Jezus doet. Maar daardoor gechoqueerd zijn, want ze vinden het aanstootgevend. En in die eerste geschiedenis die we nu met elkaar gaan lezen, komen eigenlijk die beide dingen samen. Aan de ene kant zie je opnieuw dat Jezus gezag op bijzondere wijze geopenbaard wordt. En langs de andere kant ga je ook de vijandige reactie zien van mensen die menen dat ze Yahweh, de God van Israël, dat ze die in hun broekzak hebben. Mensen die dingen zien bij de Heer Jezus waarvan dat ze stellig overtuigd zijn dat dat niet overeenkomt met de God die zij kennen. En zij zijn de Godgeleerden, zij zijn de professionals. Zij weten precies hoe dat God handelt en wat dat Jezus doet. Dat is niet wat dat hun God zou doen. En de dingen gaan heel snel in Marcus. Want bij die laatste confrontatie gaan we zien, of later in de Bijbelstudie dan toch, dat uiteindelijk ze meteen van plan zijn om de Heer Jezus om te brengen. Zo snel gaat het in dit evangelie. Maar het mooie is dat hier in hoofdstuk 2... eigenlijk de Heer Jezus, het is begonnen met zijn bediening, is naar de synagoge gegaan. De volgende dag beslist hij om ook naar de naburige dorpen en steden te gaan. En hier zien we dat de Heer Jezus na die korte rondgang eigenlijk terugkomt naar Capernaum. Nou, de Heer Jezus wou ook andere steden bereiken, wou ook andere dorpen bereiken. Maar eigenlijk is daar niet zoveel van in huis gekomen. Als je goed leest wat er vooraf gaat en wat we nu gaan lezen, dan zie je dat die man die melaats was, van de Jezus hem nadrukkelijk aangeeft, vriend, ga dit niet rondbazuinen, dat hij dit wel degelijk doet, en eigenlijk de bediening van de Heer Jezus ernstig belemmert, want de Jezus kan geen stad niet meer binnenkomen. En hij moet naar de woeste plaatsen gaan, en daar komen mensen tot hem. Een heel vreemde ontwikkeling, waar ik nu niet verder wil op ingaan. Maar laten we beginnen lezen, vanaf hoofdstuk 2, en ik wil u graag lezen vers 1 tot en met vers 12. Dit zegt Gods woord. En na enige dagen kwam hij opnieuw in Capernaum, en men hoorde dat hij in huis was. En er verzamelden zich velen, zodat er zelfs bij de deur geen plaats meer was. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen er die een verlamde bij hem brachten, door vier mannen gedragen. En daar ze hem niet bij hem konden brengen vanwege de menigte, namen zij de dakbedekking weg waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlamde, kind, uw zonden zijn vergeven. Nu zaten daar enige schriftgeleerden die in hun harten overlegden, waarom spreekt deze zo? Hij lastert, wie kan zonden vergeven dan God alleen? En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat zij zo bij zichzelf overlegden en zei tot hen, waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker te zeggen tot de verlamde, uw zonden zijn vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw rustbed op en loop? Maar opdat u weet dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw rustbed op en ga naar huis. En hij stond op, en na terstond het rustbed opgenomen te hebben, ging hij in het bijzijn van allen naar buiten, zodat allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, zoiets hebben wij nog nooit gezien. Eigenlijk een heel bijzondere gebeurtenis als je dat dieper over gaat nadenken. We kunnen ons weinig voorstellen in onze hedendaagse tijd hoe dat het in die tijd was. Ik ben ervan overtuigd, als je aan de zussen gaat vragen, doe een keer je handtas open, dat er minstens in één of in meerdere een of andere pijnstiller zal terug te vinden zijn, of iets anders van medicatie. Waarom? Omdat wij in een tijd leven waar wij medische zorgen hebben en mogelijkheden hebben, medicamenten hebben, kunnen geholpen worden op een manier die ongekend is in het grootste part van de geschiedenis van de mensheid. En wij staan daarmee bij stil. Maar in de dagen van de Heer Jezus waren er heel veel mensen voor wie pijn een dagelijks onderdeel was van hun leven. Heel veel mensen die worstelden met kwalen. Heel veel mensen die ziek waren. We kunnen ons dat niet voorstellen. En dan moet je eens bedenken wat dat is als de Heer Jezus dan te midden van hen komt. Ik ga proberen een vergelijking te maken. Ik weet niet of u het gehoord hebt, Maar een aantal weken terug heeft er iemand in Brussel de grote pot van Euromillions gewonnen. Heb je dat gehoord? En ik weet niet of je gehoord hebt dat het verhaal gegaan is. Ja, de man, hoe dat gekomen is, het is spijtig genoeg bekend geworden. En zoveel aandacht kreeg hij dat hij van armoede is moeten verhuizen. Weglopen uit zijn eigen stad. Kan je dat voorstellen? En dan gaat het alleen maar om centen. Maar stel nu eens voor. Stel dus voor dat jij van de Heere de gave krijgt om voor iedereen voor wie dat je bidt, die ziek is, dat op grond van jouw gebed die persoon genezen wordt. Stel je dan een keer voor. Wat denk je dat er zou gebeuren? Wat denk je dat er zou gebeuren? Ik denk dat het zeer druk zou worden op de luchthaven in Brussel. En dat ze van heel de wereld rond zouden komen om door u, door gebed, genezen te worden. Hoe lang zou je het volhouden, denk je? Denk je dat je nu meer je huis uit kan? Ze scheuren nu van één. Zoveel nood, zoveel lijden, zelfs in ons het tijdperk hebben dat de medische zorgen zo hoog staan, ben ik zeker dat uw huis overrompeld wordt. Dat Nieuwpoort, of waar je ook woont, te klein is voor al die mensen die hier arriveren. En je houdt het geen 3 dagen vol. Dat is de situatie waar de Heer Jezus in terechtkomt. Moet je dat eens voorstellen. En hij komt terug in Capernaum, in huis. En naar alle waarschijnlijkheid heeft de Heer Jezus daar een huis dat hij afhuurt of zo. Zijn huis. En hij komt daar terug. En opnieuw zie je dat die mensen daar toestromen aan dat huis. Massa's mensen die naar de Heer Jezus toekomen. En dan begint hij een genezingscampagne. Nee, dan begint hij te spreken. Dan begint hij te onderwijzen. Begint hij te leren. En op dat moment zien we dat er een aantal mensen komen met een verlamde, en het is geen doen aan natuurlijk om bij de Heer Jezus te geraken. En dan vinden ze niet anders dan op de buitenkant langs het huis te gaan, bovenop het huis, en ja, in die dagen kost dat niet zoveel moeite, dan gaan ze dat dak openleggen en dan gaan ze die man naar beneden laten zakken aan de voeten van de Heer Jezus. Een heel bijzondere gebeurtenis. En er staat zo mooi dat wanneer ze deze man voor de Heer Jezus brengen, in vers 3, en er kwam er die een verlamde man bij hem brachten, door 4 mannen gedragen, en daar ze hem niet bij hem konden brengen, vanwege de menigte namen ze de dakbedekking weg, waar hij was, en na het opengebroken te hebben, lieten zij het rustbed neer, waarop de verlamde lag. En toen Jezus hun geloof zag. Hun geloof. Ik ben niet de mening toegedaan dat er enkel het geloof is van die 4 mannen. Ik geloof ook dat dat het geloof is van die man die op dat rustbed ligt. Ik kan me niet voorstellen dat hij tegen zijn hoesting naar hinder wordt gebracht en dat hij zegt, nee, nee, niet naar beneden, nee, nee. Ik kan me dat niet voorstellen. Maar soms kan je in een situatie verzeild geraken, broers en zusters, dat je wel geloof hebt, maar dat je zo achterovergeslagen bent, om het zo te zeggen, dat je niet bij de Heer Jezus kan komen. En dan heb je mensen nodig, vrienden nodig, die jou bij de Heer kunnen brengen. Het punt is dat je sommige omstandigheden zo geveld kunt zijn, dat je niet weet hoe dat je daar nu voor moet bidden, of hoe dat je met die omstandigheid om moet. En dan heb je vrienden rondom jou nodig, die jou in geloof kunnen brengen bij de Heer Jezus. Hebben we zo'n mensen rondom ons? Hebben we mensen die dat kunnen? Eén iemand die mij zeer dierbaar is, zijn naam zal onbekend blijven, maar die op verschillende momenten in mijn leven, dat ik echt niet wist hoe of wat, dat die persoon eigenlijk perfect in geloof kon bidden en die dingen bad, die zo belangrijk waren op dat moment, dat ik zelf niet kon, dat kon die persoon. En dat vond ik zo bijzonder, dat je zo gedragen weet door iemand anders zijn geloof, een broer, een zus, en die jou brengt in de tegenwoordigheid van de Heer. Dat hebben we nodig, broers en zusters, om zo gebracht te worden bij de Heer Jezus. Maar ik wil wel meteen bijzeggen, als de Heer Jezus deze mensen hun geloof ziet, dan is het niet hun geloof die aan het eind van de rekening ervoor zorgt dat de Heer Jezus uiteindelijk deze verlamde man opricht. Er wordt heel veel onder christenen gesproken over geloof. Geloof dat bergen verzet, een groot geloof. Maar daar gaat het hem eigenlijk niet om. Of de Heer Jezus deze man gaat helpen of niet, ligt niet de oorzaak, ligt niet bij die mensen. Wij maken dat ervan. Denk je nu echt dat we moeten gaan armworstelen met de Heer? En als zelf we gaan zeggen van, kom, we moeten geloven, we moeten bidden, we moeten blijven bidden, blijven geloven, de Heer zal hem genezen, en je zal het zeker doen, je zal het doen, denk je nu echt om onszelf zo moeten opfokken, om God over de brug te halen? Moet het eigenlijk zo ver komen, denk je, dat je God in een wurggreep moet zien te houden, dat hij niet anders kan dan te helpen? Denk als we zo naar de Heer kijken, dat we juist heel weinig geloofsvertrouwen hebben. Ik spreek eigenlijk niet zo graag over geloof, ik spreek over geloofsvertrouwen of vertrouwen in de Heer. En dat is wat deze mensen hebben. Heel eenvoudig. Ze hebben van de Heer Jezus al gehoord, van zijn machtige daden. Ze hebben de Heer Jezus misschien al aan het werk gezien, we weten het niet. Maar ze hebben gezien en ze vertrouwen. Ze hebben vertrouwen in hem. En wat ze doen gewoon wat ze kunnen. Het enige wat ze kunnen, is deze man bij de Heer Jezus brengen aan zijn voeten. En dat is geloof, zegt de Heer Jezus. Dat is nu geloof, dat is wat hij zoekt. Gewoon doen wat we kunnen. Iemand brengen bij de Heer Jezus. We kunnen de Heere God niet onder druk zetten, we kunnen hem niet manipuleren. Weet je, de enigen die dit doen in dit evangelie zijn de onreine geest en de demon. Zij proberen macht en druk uit te oefenen op de Heer Jezus. Het is niet omwille van het geloof van deze mannen of deze man dat de Heer Jezus geneest. Zij brengen hem bij de Heer Jezus, ze vertrouwen en hij geeft antwoord. En ik denk dat er een heel belangrijke les in zit voor ons, broers en zusters, dat we volkomen ons vertrouwen op de Heer stellen en we wenden ons tot de Heer met iemand of met de situatie en dan laten we het aan hem over. Het is aan hem om daarover te beslissen. Dat betekent niet tegelijkertijd dat we alles op zijn beloop laten. Dat bedoel ik niet te zeggen. Het is niet van kesera, sera, wat zal zijn, moet zijn. Nee, daar geloof ik helemaal niet in. Maar weet je, de geschiedenis van de Bijbel die laat ook zien dat God een reputatie heeft om aan mensen gehoor te geven. Denk aan Abraham en Sodom. Een stad waarvan God besloten had dat hij hem vast en zeker zou oordelen. Denk aan Mozes en de situatie met Gods volk, de zonde met het gouden stierkalf. Beiden weten dat God God is en dat hij doet wat hij zich heeft voorgenomen. Beiden weten dat maar al te goed. Maar ze weten ook tegelijkertijd dat de Heer God op zoek is naar mensen die tussen beiden willen treden. Die in de bres willen staan. En die vertrouwen op Gods goedertierentijd, op Gods verhevingsgezindheid, op Gods langmoedigheid, op zijn kostbaar karakter. En zolang dat je niet die plaats gaat innemen, weet je niet wat de uitkomst gaat zijn. Zolang dat je niet in gesprek gaat met God, weet je niet vooraf wat de uitkomst zal zijn. Abraham wist het niet en Mozes wist het ook niet. Maar beiden doen beroep op Gods barmhartigheid en op zijn vergevingsgezindheid. Geen wurggrepen dat je God inhoudt, maar vertrouwend pleiten op zijn barmhartig karakter. Ja, die vrienden hier, die doen wat ze kunnen. Ze brengen een vriend bij Jezus. En Jezus doet van zijn kant wat hij alleen kan. En dan moet je zien wat de Heer dat deze man spreekt. Vers 6. Kind, uw zonden zijn vergeven. Je vindt hier geen bekering, hè? De man zegt niks. Alleen de Heer Jezus is hier aan het woord. Kind, die zonden zijn vergeven. Ik vond het heel opmerkelijk, want daar wou ik ook zeker over spreken, dat Luc in zijn gebed dacht aan de verloren zoon. Wat denken we dat je hier ziet? Diezelfde houding die je ziet in de gelijkenis. De vader die klaar staat. Je hebt al 100 keren gehoord. Maar die zoon, die natuurlijk zijn vader zo verschrikkelijk bejegend heeft, die is volledig hem aan het voorbereiden, aan het concentreren. Van ja, hoe ga ik het eigenlijk zeggen? Als ik bij pa kom, hoe ga ik dat nu uitleggen? Hoe ga ik hem nu benaderen? En hij erop gelet Goed dat hij ook misschien een ingestudeerd nummertje net van hoe dat hij tegen zijn pa gaat zeggen. Hij kreeg nog nooit de kans om iets te zeggen tegen zijn pa. Zijn pa omhelst hem. Dolgelukkig, omdat deze zoon die verloren was, gered is. Weet je, dat is hier net dezelfde houding dat je ziet bij de Heer Jezus. Kind, uw zonden zijn u vergeven. De Heer Jezus, en dan moet je opletten, die gaat hier meteen de relatie herstellen. Als deze man, samen met zijn vrienden, zich richt tot God en vertrouwt op Gods ontferming en genade, dan zie je dat de Heer Jezus reageert. Mijn kind. Mijn kind. Ik vind dat zo mooi. Kijk, wat onze God zo typeert, lieve mensen, is zijn vermogen om te vergeven. En de Heer Jezus laat dat zo heel mooi zien. En hij gaat niet alleen zijn macht om te vergeven en te genezen tonen. Dat is wel heel belangrijk hier. Maar hij gaat ons hier eigenlijk eraan herinneren dat zonde en gebrokenheid wijst op onze verstoorde en ontwrichte relatie met God. Zo, en daar gaat het hier over. Ik denk dat wij veel te vaak zo'n Sinterklaas beelden van God. Dat is bijna Sinterklaas. En van Sinterklaas, wie braaf is, krijgt lekkers en wie stout is, de roe. Maar met Sinterklaas kun je geen relatie hebben. Nee. Hier gaat het om een relatie. Weet je, we hebben in de afgelopen weken al vaker nagedacht over zonde. Maar zonde is eigenlijk in beginsel een weigeren om een relatie te leven met de Heere God. Dat is wat zonde in beginsel is. En dat is de reden waarom dat de wereld waarin dat wij leven eigenlijk zo'n puinhoop is. Omdat wij mensen besloten hebben om niet een relatie met God te leven, maar eigenlijk ons eigen ding te doen. We weigeren te accepteren als mensen van nature dat deze wereld Gods wereld is en niet de onze. We weigeren te erkennen dat leven hem toebehoort en niet aan ons. En we weigeren te aanvaarden dat wij geschapen zijn om zijn goede, barmhartige en genadevolle karakter te weerspiegelen en niet om zelfzuchtig en hebberig ons eigen ding te doen. De gebrokenheid, broers en zusters, wat de wereld ondergebukt gaat en zucht, dat is gevolg van onze afvalligheid en van onze rebellie. Vandaar dat het zo belangrijk is om te zien dat dit hier de enige machtige daad is, de enige genezing, als ik het zo mag zeggen, waar ooit een link gelegd wordt tussen zonde en genezing. Geen enkele andere machtige daad, niet in Marcus, maar je mag voor mijn part zoeken in alle evangeliën, dit is de enige. De enige. En dan wil ik toch wel een moment bij stilstaan. Want om goed te kunnen begrijpen wat er eigenlijk gebeurt, moet je een beetje de heersende opvatting kennen die er is onder Gods volk in die dagen van de Heer Jezus. Men was er rotsvast van overtuigd in die dagen dat iemand die ziek was, gezondigd had. Je was ziek omdat je gezondigd had. En weet je waar men dat vanaf geleid had? Omdat er heel duidelijk in Gods wet verordend wordt aan een priester bijvoorbeeld, die bepaalde gebreken heeft, verlamd is, dat hij niet mocht in Gods tegenwoordigheid komen. Offerdieren die verminkt waren, mochten niet gebracht worden in Gods tegenwoordigheid. Dus, redeneert men voort, ja kijk, als je ziek bent, dan ben je onrein en dan mag je niet in Gods tegenwoordigheid komen. Ik denk dat deze man hier op zijn bed, dat hij niet in een fariseer zijn huis ging binnengaan, ze. Die ging dan niet toegelaten worden in zijn persoonlijk heiligdom. Daar mag je zeker van zijn. Die man was volledig gestigmatiseerd. Hij werd als onrein beschouwd. Voor hen was er een direct verband tussen ziekte en zonde. En opmerkelijk genoeg, vele protestantse evangelische christenen denken er de dag van vandaag net zo over. Dat er een direct verband is tussen zonde en ziekte. En inderdaad, er is een direct verband. Er is inderdaad ziekte in deze wereld, omdat zonde in de schepping gekomen is. Maar weet je, we kunnen de boel wel niet omdraaien. Nee? Het is niet omdat iemand ziek is, dat dat automatisch het gevolg is van zonde. Nee? En we doen dat zeer gemakkelijk als mensen. Nee? We moeten toch altijd iemand de schuld kunnen geven. We moeten toch op iemand kunnen leggen. Nee? Net zoals De discipelen bij die blindgeboren man in Johannes hoofdstuk 9, weet je het nog? Welke vrouw dan ze staan aan de Heer Jezus, wie is er nu gezond? Zijn ze nu pa en ma of is het hem? We zijn ziek als gevolg van de opstand van de mens, maar niet per se om individuele zonden. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat te zien en te beseffen. Ik wil hier toch één tekst bij lezen die ik graag voor jullie aandacht wil brengen, die heel vaak aangehaald wordt tegenwoordig. Maar je moet eens zien wat er ook staat. Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus hoofdstuk 5, vers 14 en vers 15. Ik denk dat het toch belangrijk is om hier even een klein zijsprongetje te maken, lieve mens. Ik kom direct terug op het verhaal, maar dit wil ik toch even onder jullie aandacht brengen. Is iemand onder u ziek? Laat gij de oudste van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, dus de ziekte is niet automatisch het gevolg van, hè? En als hij zonde gedaan heeft, vinden we heel nadrukkelijk hier in dit stukje, zal het hem vergeven worden. Nog zo'n passage, die heel vaak misbegrepen wordt, is 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 30. De toestand in de gemeente is dat er daar grove zonden zijn die publiekelijk in de gemeente zichtbaar zijn en die niet veroordeeld worden. En Paulus zegt dan nadrukkelijk dat er daar, omwille van wat er daar gebeurt, dat er nogal vele zwakken zijn en zieken en nogal velen zijn ontslapen, zegt hij. Maar ook hier mag je de boel niet omkeren. Hè? Het is niet omdat er in de gemeente zwakken en zieken zijn en eventueel mensen komen te sterven, dat er automatisch zonde is. Hè? Maar ik heb dat hier ook al gehoord. De gedachte zou leven, hè, omdat we ons broeren een beetje zwakke gezondheid had, en het wordt niet gevonden dat hij heeft. En Stefanie zit hier niet, maar Stefanie heeft ook iets, en we weten ook niet wat ze heeft. En er zijn nog wel wat mensen die worstelen met Satan, en omdat die Satan in ons midden zijn, moet er wel zonde zijn. Dat is wel de boel op zijn kop zetten, hè, mensen? Dan moet je heel, heel voorzichtig mee zijn. Weet je wat ik moet doen? Moet ik even vragen aan de vriend van Job. Dat ook dat hij gezondigd had. Kan niet anders zijn, ze moet gezonder zijn, want anders ga je niet ziek zijn. Ik denk dat het toch heel belangrijk is om daar een moment toch over na te denken en dat je dat meeneemt. Dat we, het is niet omdat iemand ziek is, ik heb het zelf meegemaakt. Hè. Ik weet nog heel goed, toen ik in het ziekenhuis lag, toen ik de longembolie had, dat er iemand aan mijn bed kwam en de naam had onbekend blijven, maar heel duidelijk te kennen af van, ik kan er nog nooit in mijn leven tegenkomen. Hoe slecht moet je wel niet zijn? Dat wordt er niet bij, zeg. Maar daar komt het op neer. Hoe slecht moet je wel niet zijn dat dat tegenkomt? Ik heb meegemaakt toen ik een zwaar ongeval had met de kraan aan mijn werk, dat de reactie dat kwam, ja, zijn de hunsbeizen van de Heer niet omgekomen, zit. Lieve mensen, wat zijn we in godsnaam mee bezig als we zo'n dingen durven zeggen? Maar zie je hoe gemakkelijk dat gebeurt, dat de boel omgedraaid wordt. En dat mag niet. Dat mag gewoon echt niet. Om te begrijpen, daar wil ik eigenlijk naartoe, en ik hoop dat je dit meeneemt vanmorgen, om te begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt wanneer hij zegt, kind, je zonden zijn vergeven. Dan moet je toch even wel wat zaken duidelijk voor ogen zien. Weet je, inderdaad, Marcus die wil dat we vanuit Jesaja's nieuwe Exodus, gaan kijken naar de Heer Jezus. Weet je wat de machtigste openbaring is van de Heere in de eerste Exodus? Hoe dat Israël God leert kennen? Dat is wanneer ze gezondigd hebben met gouden stierkalf. Gaat Mozes voor hen tussen beide treden? Gaat hij bidden? Want de Heer is vastberaden om zijn volk te oordelen. Met recht en reden. Mozes weet dat ook. Maar zegt de Heer, je kunt het toch niet maken? We gaan die omliggende volkeren niet denken. We gaan die volkeren niet denken dat jij niet bij machten bent om dat volk dat je bevrijd hebt, om dat volk te leiden. Zegt de Heer, oké, het is goed. Goed, zegt de Heer. Maar ik ga toch niet mee. Maar ik ga mijn engel sturen. Ik ga mijn belofte nakomen. Ik ga mijn engel sturen en ik ga jullie brengen in het land. Maar ik ga niet mee. Maar Heer, zegt Mozes, dat kun je toch niet maken? We zijn toch al zo niet getrouwd? Als je niet meegaat, dan gaan we niet. Oké, zegt de Heer, dan ga ik toch mee. En Mozes vertelt er hem niet aan. Al wat hij vraagt, de Heer beaamt dat direct. Dan zegt hij, maar Heer, doe mij toch uw heerlijkheid zien, toon mij toch wie dat je bent. Goed, zegt de Heer, ik zal tonen wie ik ben. Ik zal mijn naam aan u laten voorbij gaan. Dan zie je in Exodus hoofdstuk 34, dat Mozes in de rots gaat staan. En hoe openbaart de Heer zich, hoe maakt hij zijn naam bekend? Exodus 34, vers 6 en 7. Toen Yahweh bij hem voorbij kwam, riep hij Yahweh, Yahweh, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden geslachten, die ongerechtigheid, overtreding en zonde heeft. Dat er aangekondigd wordt in Jesaja, kijk eens in Jesaja 43 vers 25, dan zegt Yahweh, en het is ook in een discussie, net zoals hier, maar ik ga daar later nog wel wat meer op ingaan, maar ik hoop dat je dit ziet, dat de Heere zegt in Jesaja 43 vers 25, ik ben het die je overtredingen uitdaag om mijnen wil, en ik gedenk uw zonden niet, terwille van zijn naam, terwille van zijn naam. Dat is zijn reputatie, hè? Onze God is een vergevingsgezinde God. Hij doet niet liever dan vergeving schenken, weet je dat? Kijk eens in Jesaja 44, vers 22, dat is een klein beetje verder. Kijk wat de Heer dat zegt. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. En zie je nu wat de Heer Jezus doet? Als deze man tot hem gebracht wordt en zegt, kind, zonden zijn vergeven. Zie je? Alles is hem om die relatie te doen. Die relatie. Als hij je kind noemt, dat betekent dat je aangenomen bent. Hè? En dat is wat hier aangereikt wordt. Kind, uw zonden zijn vergeven. Zonder belijdenis, vond dat schitterend hier. Weet je wel? Dat je ziet dat het hem niet gaat in het geloof, in de belijdenis of wat dan ook, maar dat God bereidwillig is om zonden te vergeven terwille van zijn naam. Dat is zijn uithangbord, die mensen. Want hij wil die herstelde relatie. Dat is het, wat dat hem interesseert. Nu, het zit naar professionals, dat is de geraak. Ze weten niet, maar het zit naar professionals. De godgeleerden zijn daar ook aanwezig. En ze zijn er alles een keer goed aan bekeken, van wat God in Jezus hier eigenlijk doet. En wanneer dat de Heer Jezus die woorden uitspreekt, die zo bijzondere woorden, kind, uw zonden zijn vergeven. Ze vinden dat maar niks, hè. Theologisch klopt dat niet, hè. Theologisch klopt dat niet. Er is maar één iemand die zonden kan vergeven. Dat is God. En wat willen ze eigenlijk hier doen? Dat kan je zo voorstellen. 37 vertaling en we gaan er een keer over discussiëren. We willen erover debatteren. Omdat je kan dat theologisch verantwoorden. Wat je zegt. Maar weet je, er valt niet te veel te debatteren. Hè? Zij zeggen, waarom spreekt deze zo? Hij lastert. Hij maakt zich aan God gelijk. Hè? Wat God alleen kan als zon vergeven. En terstond onderkende Jezus in zijn geest dat ze zo bij zichzelf overlegden. En dat is hier eigenlijk al het eerste wat u zou moeten opvallen. Want wie kan er de gedachten van de harten lezen? Geen sterveling, hè? Alleen God kan dat. En ook niet de tegenstander, hè? Schepsels kunnen dat niet. Maar ik heb soms de indruk, dat ik soms met mensen bezig word, dat is altijd dat kan, hè? Je is je al voor, hè? Je wordt er niets aan pezen, en je staat al aan je voordeur. Je weet al alles. Maar er is maar één iemand die gedachten kan lezen en de harten kan doorgronden. Dat is God. En dat is hier wat u moet opvallen. En hij zegt, waarom overlegt u deze dingen in uw harten? Er zijn nog geen woorden uitgesproken, hè? Er zijn nog niks gezegd. En dan gaat hij zeggen tegen hem, wat is gemakkelijker? Te zeggen tot de verlamde, uw zonden zijn verheven, of te zeggen, sta op, neem rustbed op en loop. Het is niet dat de Heer Jezus wil dat het ene verleidt met het andere. Het punt is dat je het alle twee niet kan. En dan zegt de Heer Jezus, maar opdat u weet dat de zonde mensen macht heeft op aarde, zonden te vergeven. Zeg hij tot de verlamde, ik zeg u, sta op. Wat moet je daarmee doen? Hè? Je wilt daarmee een theologisch debat aan over bijbelteksten? En de Heer zegt, omdat je zou weten dat de zonde des mensen de autoriteit heeft om zonde te vergeven op aarde, sta op. Wat moet je daarmee gaan doen? Wat moet je daarmee gaan doen? Kun je je voorstellen wat dat voor die mensen betekent? Zij stellen hem ter discussie. En ze hebben een reputatie, en ze hebben een aanzien, ze stellen hem ter discussie. En dan spreekt de Heer Jezus, en dan staat die man op. Weet je hoe groot je dan nog bent? Hoe groot ben je dan nog? En dan kan je twee dingen doen. Ofwel kan je voor hem buigen, ofwel ga je er tegen verzetten. Ik kies hem voor het laatste. Nu, om die machtige daad hier eigenlijk goed te begrijpen, het is niet dat de Heer Jezus een truc van de voor doet, hé, om te demonstreren dat hij wel zonden kan vergeven. Nee, nee. Want er is nog een verband tussen zonde en genezing. Weet je? In de Babylonische Talmud staat er dat er niemand van zijn ziekbed zal opstaan, tenzij al zijn zonden verheven zijn. Niemand staat van het ziekbed op, tenzij al zijn zonden verheven zijn. Dus, als je het vanuit dit oogpunt bekijkt, dan gaat hij eens geen grande truc op de Marcello doen om te tonen wat hij kan, maar gaat hij tonen dat hij werkelijk al zijn zonden vergeven zijn, want het bewijs wordt geleverd. Hij staat op van zijn ziekbed. Hij neemt zijn bed op en hij wandelt. Deze man is volledig terug in relatie met God gebracht. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Is dat niet geweldig? Bewijs wordt geleverd. Die wel degelijk hersteld is in zijn relatie met God. En dat vind ik zo mooi in dit gedeelte. Ja, de mensenzoon die doet op aarde wat alleen de Heere God in de hemel kan. Mensenzoon, ik ga er niks over zeggen, later gaan we er nog bij stilstaan, maar dat is een heel vage beschrijving. Het is geen titel hier op dit moment, nog helemaal niet. De Heer Jezus duidt zichzelf zo aan om hem alle ruimte te kunnen geven om te doen wat dat hij verlangt te doen. Weet je, als hij zou zeggen, ik ben de Messias, ja, dan weet je dat iedereen al voorgeprogrammeerd is hoe dan een Messias moet zijn. Maar de Heer Jezus gebruikt geen aanduiding die de mensen vertrouwd in de oren klinkt. Juist omdat hij alle ruimte zou hebben. En hij spreekt over de mensenzoon. De mensenzoon, zegt hij, heeft gezag, autoriteit om zonden te vergeven. En inderdaad, niemand kan zonde vergeven dan God alleen. Zie je hoe dat van meet af aan in het evangelie zo duidelijk is, dat het de ik ben, die ik ben, is die midden onder hen is, die zichzelf openbaart, die zijn naam bekend maakt. En dat vond ik zo mooi, en dat wou ik toch eigenlijk vanmorgen wel delen met jullie. En ik wou ook nog een momentje stilstaan bij het feit van, oké, als de Heer Jezus hier is, ja, dan is het een tsunami van de geest die door het land trekt. He. Overal waar de Heer Jezus komt, worden mensen genezen en hersteld en terug in relatie met God gebracht. Genezing kan je niet loskoppelen van een herstelde relatie. Dat hoort samen. Maar hier wordt dat heel specifiek gezegd in deze context. Weet je wel? En dan moet er een belletje bij je rinkelen, dat je dat begint te zien. Vanaf dat moment, als er iemand genezen wordt, dan is het van Gods kant hersteld. En dat vind ik zo mooi. God wil dat de relatie tussen ons mensen en hemzelf, dat die hersteld wordt. Daarom zie je hoe ondergeschikt dat die zondevergeving is. God is het allemaal te doen om die relatie. Net zoals bij de vader en de verloren zoon. He. Zal hij maar worst wezen hoe hij aan de geld dan gespendeerd had? Je verwacht hij toch niet een waslijst met een economisch verslag van dat hij al dat geld uitgegeven had, zoveel aan doeren, zoveel aan drank, dat verwacht hij toch allemaal niet? Je omhaalt hem en de relatie is hersteld. En om te tonen dat de relatie hersteld is, doet hij hem een nieuw kleed aan, een sandaal en een zegelring. Niemand kan ernaast kijken dat hij terug in eer hersteld is, dat de relatie tussen vader en zoon, dat in orde is, mensen. Denk daar eens voor jezelf goed over na. Als je nog gezondigd hebt, en dat zal ongetwijfeld in de afgelopen week wel waarschijnlijk gebeurd zijn, hoe ga je dan naar de Heere God toe? Met lang gat? Of kruip eerst nog een dag of twee in quarantaine voor je gaat. Je persoonlijk vagevuur. Hè? In je achterkeuken. Even het vagevuur. Heere, wel dat je komt. Want hij is zeer vergevingsgezind, lieve mens. En dat is zeer beschamend. Hè? Ik vind dat zo beschamend dat God zo vergevingsgezind is. En dat is zeer beschamend. En toch is het zo. Maar het mag ons niet weerhouden, lieve mensen. Het mag ons absoluut niet weerhouden. Want dan doe je Gods naam geen eer aan. God wil ons vergeven. Misschien vraag je je af. Oké, Jos, goed. Zoveel mensen worden dan genezen. Ja, natuurlijk, niet iedereen wordt genezen. En heel Israël, het is wel dat de Heer Jezus komt. Ja, een wind van leven, zeg maar, door het land trekt. Maar ja, misschien vraag je af, oké, zoals ja, toen in de gerezen, maar hoe komt dat dan nu vandaag de dag niet mee kan? Want als je sommige mensen moet geloven, moet dat vandaag de dag ook kunnen, niet? Als je maar genoeg geloof hebt, hard genoeg bidt, toen moet het gebeuren. Maar lieve mensen, ik denk dat het heel belangrijk is om één ding toch te bedenken. Inderdaad, toen de gerezen kwam, er was de heiligheid van God, de heilzaamheid van God en de genezing zichtbaar zoals nog nooit tevoren in Israël. Herstellende kracht was ongezien. Maar beseft wel dat aan het eind van het verhaal er oordeel komt. Maar Jeruzalem wordt met de grond gelijk gemaakt. De wijngaard wordt afgenomen en aan een ander volk gegeven die het waardig is. Je kan dit beide nooit niet loskoppelen van elkaar. Als God komt met herstel en vernieuwing, dan is dat nooit los van oordeel. Nooit. En dat is wat wij ook naar uitzien. We zien uit naar het herstel van alle dingen, maar het zal gepaard gaan met oordeel. Als God herstel brengt, moet hij oordelen. Dat kan niet anders. We kunnen niet zomaar kiezen. Ja, we willen wel die genezing, heren, en dat herstel, we willen het allemaal wel, maar de rest, daar moet je een beetje mee wachten. Zo werkt het niet. Die beiden komen altijd hand in hand. En dat is de reden waarom dat we nu inderdaad die dingen niet zien. Straks, wanneer dat de Heer Jezus terugkomt, dan komt er volledig herstel. En oordeel. Nu zie je bij momenten dat de Heer inderdaad genade betoont. Maar dat hangt niet van ons af. Hé. Dat hangt niet van hoe sterk dat je hier Jezus gelooft. Dat hangt daar niet van af. Hé. We kunnen enkel maar doen zoals deze mensen in het vertrouwen in wie hij is komen en het voor hem leggen. En aan hem het overlaten en zien wat hij zal doen. Meer kunnen we niet doen. En dat is geweldig. Nu, deze man wordt genezen. Ik ga het hier ook afronden. Je wordt genezen. Hij staat op en neemt zijn rustbed op. Wat zegt de Heer Jezus? Zou u graag willen dat je een zendingswerk begint in Samaria? Nee. Hij zegt, ga naar huis. En de Heer Jezus zegt dat vaak. Hè? Moet dan maar een keer opletten. Aan naar huis. Weet je, alle goede verhalen, die eindigen thuis. Allemaal. Straks gaan een tollenaar in die tot geloof komt en een groot feest bouwt voor zijn vriend. Thuis. Thuis. Kijk, als God ons tot leven wekt, als God ons opnieuw herstelt, dan wilt hij dat we mens zijn. En dat wil hij dat we mens zijn en thuiskomen. En dat wil hij dat we in ons dagelijks leven, in de heel eenvoudige dingen, thuis laten zien wat dat het betekent om door God tot leven gewekt te zijn. Gaat er hem niet om dat hij moet een bediening opstarten. Gaat er hem om dat hij moet naar huis gaan, thuis zijn. En mens zijn. De Heer zegt er ook tegen die man die het heeft verlost in het land van de Gadareen, met zijn legioen demon, ga naar huis, zegt de Heer Jezus. Ben je meegaan? Je bent ook graag discipel geweest. Je bent ook graag mee op zending gegaan. Nee, zegt de Heer Jezus. Het is veel beter dat je naar huis gaat. En dat je daar betoont wat dat betekent, werkelijk mens zijn. In de heel eenvoudige dagelijkse dingen van het leven. En dan zijn het niks nieuws, hè? Zelfs in een zo'n ja, toch wel speciaal boeksken als Prediker kan je dat al lezen. En dan willen we eindigen met die tekst. Prediker 9, vers 7 tot 9. Wat zegt de schrijver? Ga dan heen, zegt hij. Eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God heeft allang behagen in uw werken. Laat uw kleding ten allen tijde wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet van het leven met de vrouw die u lief hebt, al de dagen van uw vluchtige leven die hij u gegeven heeft onder de zon. Al uw vluchtige dagen, want dit is uw deel in het leven, bij uw harde werk waarmee hij u aftopt onder de zon. Zie je dat? We hebben dan vanmorgen opnieuw deze maaltijd begonnen met elkaar. En er is niks kostbaarder in dit leven dan met uw vrienden, met mensen die je echt lief hebt, de maaltijd houden. Dat zijn unieke momenten in het leven. En daarom wordt er ook altijd van een maaltijd gesproken in de schrift. Als het ideaalbeeld van thuiskomen getoond wordt, dan is het altijd een geweldig feestmaal. Samen genieten van de goede dingen die God ons vergunt aan tafel in zijn tegenwoordigheid. Dat is wat het betekent. God wil dat wij mensen zijn die leven. En ik weet, dat klinkt misschien heel heidens, maar het is wel Bijbels. Het is wel Bijbels, lieve mensen. Als God zoveel goede dingen voor ons gecreëerd heeft, is niet dat het hem nodig heeft. He? God had dat niet nodig. He? God moet geen koffie aan. God drinkt geen koffie. Misschien heb je dat gecreëerd omdat je wilt dat je ervan geniet. En zo kan ik 1000 dingen opnoemen, lieve mensen. En samen genieten in de gemeenschap, in de vriendschap van mensen die God mogen kennen, van de goede dingen, dat is wat God ons vergunt. Heb je het gelezen? Ik hoop, lieve vrienden, dat we de Heer Jezus heel anders gaan leren kennen. Hij is een Heer die zo graag wil dat die relatie daar is. Het is geen Sinterklaasfiguur die je straft als je boos bent, als je kwaad doet. Als je beloont, als je goed doet. Nee, hij wil een relatie met ons. Ik hoop dat je dat meeneemt en dat je vanuit die vrijmoedigheid in de Heer gaat leven dag aan dag. En dat er nooit of te nimmer één zonde mag zijn of wat dan ook, of schuldgevoel die je weerhoudt om tot de Heer te gaan. Maar je is een God die heel graag vergeving schenkt, want hij wil je hart, hij wil dat je bij hem bent.